Ja? En niemand roept amen. Ja. Maar het is wel goed om te geven, hè? Halleluja, want gij gaf alles. Goed, we hebben het brood en de wijn. Wijn niet herstralen, nee. Druivensapje. En ik wil er eerst iets bij zeggen nog. Nou, bepaalde dingen toch eventjes te benadrukken. Ja, we hebben de laatste tijd nogal eens avondmaal gehad. Ja, het lijkt wel traditie te worden in Capital. Ook fout hoor ik al, maar er zijn ook goede tradities, denk ik. Ja, er zijn ook goede tradities. Maar ik geloof inderdaad dat het een traditie of fout kan zijn, maar ook goed kan zijn. Ja, wanneer is een traditie fout? Ik denk dat als we het avondmaal vieren en het is een stukje brood en een klein glaasje en het is hapslok weg. Ja, en ik geloof dat we dan makkelijker in een traditie gaan vervallen. Ja, oh, het is maar avondmaal, ook doet dit wel dat. Ja. Maar ik geloof dat de bedoeling is dat het een goede traditie wordt. Dat je toch telkens blijft stilstaan meer waarom het is ingevoerd. En daarom heb ik van de keer heb ik nogal wat grote stukken matzes gepakt. Nou, ik wil even iets vertellen. Deze brak al overigens, maar ik wou een groot laten zien, maar geeft niet. Ja, maar geeft niks. Oké, ik wil even iets vertellen daarover. Alleen maar, Joke en ik doen het, ik denk wel al een jaar of 3, 4 nu, bijna elke dag. Bijna elke dag. Ja? En we pakken we matzes. Ik zeg niet dat het zo moet, helemaal niet, daar gaat het niet om. Maar waarom pakken we dat? Om alleen maar niet te vervallen in de sleur. Ja, in die slechte traditie. Maar om toch telkens te kunnen bepalen. Want als je naar zo'n matse kijkt, wat zie je dan? Het is wat verkleurd, wat verbrand. Ja? En dan denk ik aan het offer dat Jezus bracht. Het lam dat geslacht is, het brandoffer. Ja? Je ziet daar ook die kleine gaatjes die erin zitten. Ja, als je tegen het licht houdt, kijk je zo door, kleine gaatjes. Dan wordt hij bepaald dat zijn lichaam is doorboord. Ja, handen, voeten, zij, hoofd. Ja, door die doornenkroon die ze vast niet zo heel voorzichtig op hebben gezet, maar lekker goed hebben aangedrukt om hem te pijnigen. Ja, en dan zie je ook nog die lijnen. Die daar lopen. Nou. En dan denk ik. Als je dat nou als symbool houdt. Voor zijn striemen. Door zijn striemen. Is jouw genezing. Kijk. Dus telkens. Wanneer we zo'n matse pakken. En we breken die in stukken. Dan word je toch bepaald. Van hey. Oké. Dat is verbrand. Er zitten gaten in. Er zitten lijnen in. Je wordt bepaald. Met waar het om gaat. Het is maar. Even. Het is geen must, maar het is zomaar eventjes een kleine aanwijzing van hoe je op zo'n manier niet te makkelijk in die sleur had vervallen. Goed. Hoe belangrijk is het? Nou, Paulus zegt in 1 Korinthen 11 vers 23, en daar begint hij mee, want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen. En toen dacht ik, hé, jij hebt het niet van horen zeggen van de discipelen die bij hem waren, maar jij hebt het zelf, hij zegt, de overlevering van de Heere ontvangen. Hij heeft het zelf ontvangen, persoonlijk. En niks mooier dan zelf iets persoonlijk te ontvangen, amen. die openbaring over iets krijgt. Ja? En ik spreek dat uit over eigenlijk over in ieder van ons. Dat we openbaring zullen ontvangen. Van hem. In deze tijd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood brak, de dankzegging uitsprak en brak en zei, dit is mijn lichaam voor u. Ja, dus voor ons, voor ieder van ons. Doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit, denk daarbij aan mij. Denk daarbij aan mij. Denk dan speciaal hoe ik mijn leven gaf. Denk dan aan het kruis. Hoe ik mijn leven gaf voor jou. Want dat lichaam werd verbroken. Het bloed vloeide. Die striemen waren daar op zijn rug. Dus denk daaraan. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt. Doe dit zo dikwijls. Hier spreekt hij over dikwijls. Ja? Dus dat het meerdere keren gedaan moet worden. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren. Zie je? Dus zodra we avondmaal hebben, is eigenlijk een proclamatie voor zijn sterven. Voor het feit dat hij zijn leven gaf. Amen. En dan staat er, verkondig hij de dood des Heren, totdat hij komt, staat erachter. Ja? Dus, totdat hij komt. Nou, hij komt, voor wie? Voor zijn bruid, voor ons. En misschien maken wij dat mee nog. Ik weet het niet. Ik denk persoonlijk ik niet. Maar misschien onder jullie nog wel. Wat kan? Dat hij komt. Ja? Om zijn bruid. Halleluja. Zijn lichaam verbroken voor ons. Zijn bloed vergoten, striemen. Heeft hij ontvangen. Ja. En mensen, laat ons dankbaar zijn. En blij zijn dat dat gebeurd is. Laat ons dankbaar zijn. En blij zijn dat het gebeurd is. Dat hij dat op zich heeft genomen. Dat hij zei, het is volbracht. Onze redding. Onze genezing. Zonden. Die hij op zich heeft genomen. Ziektes die hij op zich heeft genomen. Het is volkomen volbracht. Heeft gij uitgeroepen. En dat mogen we herdenken. Met blijdschap. Met vreugde. Ja, en misschien dat het vroeger met wijn, misschien dat er nog een extra beetje vreugde bij kwam door de wijn. Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Maar je mag vreugde hebben wanneer we dit gaan doen. Goed, waarom dan een groter stuk? Pak een hele matse en wanneer je samen bent, breek hem in twee stukken. Ja? Dus dan hebben we een keer niet zo'n heel klein stukje. Want dan heb je het weer. Hapslok weg. Maar een groter stuk. Dat je dus ietsje langer erover doet. Ja? Ik denk dat Jezus ook het brood brak. Dat het een behoorlijke homp was. Ja? Dat je er iets langer over doet. En kan stilstaan met het feit, waarom doe je het? Ja? Dat is een iets groter stuk. Ik heb geen grotere bekers voor de wijn of voor druivensap. Maar we gaan dit doen zo. Oké, als we de linkervleugel, als die beginnen met hier langs te komen, als je met z'n tweeën bent, maar hoef je niet expres een echtpaar te zijn, kan gewoon met iemand anders ook zo. Ja, geef niks, maar en ben je alleen, dan pak je alleen een stuk. Ja? Maar probeer even met iemand samen te doen. Goed. Als de linkervleugel begint, kom maar, begin maar, dames. Dank u, Jezus. Halleluja. We herdenken u. Voor wie u was, bent en altijd zal zijn. Het Lam Gods. Halleluja. En sluit maar aan, mensen, daar dan. Het middenveld. We wachten even, hè. Wacht even, dat we dat gezamenlijk kunnen doen. Ja. Wacht even tot we het gezamenlijk kunnen doen. Is niet erg, hè. Als je dat al gedaan hebt, het gaat maar om dat je hem herdenkt. Die voor jou is gestorven en is opgestaan. En daar is voor jou. Iedereen al voorzien van het brood en de wijn, symbolisch. Ja, ik heb al. Ja. Dank u, Jezus. Halleluja. Goed. Weet je, Jezus keek over het kruis heen. En zag de vreugde ervan. Dat het volbracht was. Ja, en in die vreugde mogen wij leven. Amen. Meer dan 2000 jaar geleden is dat volbracht. En in die vreugde van hem dat hij daar overheen keek over dat lijden. Dat hij dat heeft gedaan voor ieder van ons. In die vreugde mogen wij leven. Daarom nemen we dit met vreugde. En zeggen dank u wel Heer Jezus. Voor het verbreken van uw lichaam. Dat mij gezond maakt. Dat hij mij herstelt. Dat uw lijden mij een leven geeft. In overvloed, in vreugde. Amen. Dank u wel, Heer, dat door uw striemen onze genezing geworden is. Dat we genezen zijn. Zo dikwijls dat ik dit eet, Heer, dit brood. Dan denk ik u dood. En denk ik aan het leven van Joken. Zo dikwijls we dit eten, Heer. Dan denk ik aan uw sterven. En verklaar ik leven over hen. Die in depressie zitten. Die door ziektes geteisterd worden. Leven. Leven. Door u. Door uw striemen, Heer. Dank u, Jezus. Kijk, het duurt even, hè. Hier dat je dat weg hebt. En dat is goed. Goed om stil te kunnen blijven staan waar het om gaat. En dit is zijn kostbaar bloed. Vergoten voor in ieder van ons. Het bloed dat ons wit wast, witter dan sneeuw. Het bloed dat alle zonden heeft, niet heeft bedekt. Zoals in het oude verbond. Maar het is bloed dat de zonde heeft weggewassen. Het bloed van het nieuwe verbond. Vergoten door Jezus Christus. Een nieuw verbond. Eeuwig leven. Er is leven in het bloed. Dat heb ik al een keer meer gezegd. Eeuwig leven door zijn bloed. Eeuwig leven. Als er iets is om dankbaar voor te zijn. Is het wel dat we eeuwig leven hebben ontvangen van hem. Eeuwig leven. En ik proclameer over ieder van jullie dat het niet gewoon leven is, maar leven in overvloed, leven in gezondheid, leven in vreugde, in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Wauw. Kijk, dit is misschien even een kleine verandering door die matjes en door die benadrukking van mij. Het is maar een voorbeeld. Het is maar een voorbeeld. Het is maar om te benadrukken hoe je stil kan staan bij het avondmaal. Ja? En dan geeft het vreugde, omdat je goed beseft wat Hij heeft gedaan voor ons. Amen. Amen. Ik wil nog even het woord geven aan Arjan. Ja?
Voor een korte mededeling. Over 2 weken hebben we Bijbelschoolweekend over pastoraat. En het is wel een mooi onderwerp. Er zijn best veel mensen, denk ik, die een herderlijk hart hebben. Een bewogen hart voor mensen. Maar hoe doe je dat nou, pastoraat? Nou, de Bijbelschool geeft een heel weekend lang sleutels over hoe kan je mensen best begeleiden op pastoraal gebied. Vorige maand hadden we een weekend over prediking. Toen waren er 8 extra studenten. Ook dit weekend ben je vrij om je in te schrijven om een extra weekend te volgen. Dus dat mag ook gewoon. En bij deze ben je van harte uitgenodigd. Je kan ook gewoon 1 weekend deelnemen. Dus mensen die zeggen, ik heb daar wel een hart voor. Pastoraat, ga dan even naar de website. Via de Capital site kan je ook doorlinken naar CPTC. Dus dat is van 6, 7 en 8 april. Van harte welkom.
Oké, nog even een aankondiging. Nu zijn we toch bezig.
Klopt. 21 april zullen we nog een profetische dag houden hier in Capital. Dat is op een zaterdag. Dat is van 2 uur begint het, tot 10 uur. Het thema van die dag is, iedereen kan profeteren. Daarmee leggen we de lat zo laag, op de lat op het niveau zoals Jezus hem gelegd heeft. Want iedereen kan namelijk profeteren. Dus je hoeft geen geroepen profeet te zijn of iemand die hele dagen loopt te profeteren. Ook al weet je er helemaal niks van. Dan ben je welkom, dan is juist die dag voor jou. Want iedereen kan profeteren. We zullen die dag wat onderwijs geven, maar ook wat een aantal workshops houden om praktisch mee aan de slag te gaan. Want profetie is niet 1 vlak, profetie is heel divers. En het is de uitdaging, of op die dag willen we er dus aan meewerken, dat datgene wat bij jou zit, dat dat ontdekt wordt of herontdekt wordt en dat je daarmee aan de slag kan gaan. Want iedereen is uniek gemaakt en iedereen profiteert uniek. Dus als je wil, geef je op. Je kunt het ook inderdaad via de website doen. Wees welkom. En we zullen ook nog wat aanbidding doen die dag. Dus dat was het. En je kunt je ook bij Karin opgeven of bij mij. Dat kan ook. Liefst via de website.
Ja. Amen. Profetische. Iedereen kan profiteren. Ik profiteer nu over jullie. Dat degene die gaat, dat die behoorlijk gaat profiteren. Amen. Goed. Pastor Kos. Ja, dat wil ik wel even vertellen. Rini, jij zegt altijd, hoor ik wel eens, Pastor Kos. Ja? En ik doe dit uit respect.
Dank je, Pastor Rini. Dat doe ik ook uit respect. Oké, zet maar op. Oké, wanneer was je laatste stevige, goede, mooie, diepe, heftige ervaring, geestelijke ervaring met Jezus? Vanmorgen? Gisteren, vorige week, maand geleden, maanden geleden, jaren geleden, of zeg je, waar heb je het over? Wanneer was je laatste sterke geestelijke ervaring met Jezus? Weet je, een leven met Jezus zonder dat je iets ervaart, zonder dat er iets gebeurt, waardeloos. Dan ben ik hier onmiddellijk weg. Nou, hier niet. Eigenlijk ga ik dan bij hem weg. Hier, dat heeft niks met hier te maken eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Het is, je hebt een leven met Jezus, maar wanneer er nooit iets gebeurt, wanneer je geen geestelijke ervaringen hebt, wat heb je eraan? Dat is de theorie, Dan kun je ook geloven in communisme of zo, of een ander isme, of je bent bij een politieke partij en dan geloof je dat denkgoed, geloof je dan. Dan ga je daarin mee. Maar met Jezus, die ken je persoonlijk. En hij wil je ervaringen geven. Paulus zegt dat hij in extase was, in geestvervoering. Hebben we dat wel eens gehad? Daar is onze broeder uit Roemenië. Goedemorgen. Ja. In Roemenië is het inderdaad een uurverschil. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Maar je hebt dat nodig. Geestelijke ervaringen. Als je die niet hebt, ja, dan moet je toch eens even achter je oren gaan krabben. En dat hoop ik met jullie te doen aan de hand van Psalm 24. Een psalm van David. De aarde is van de Heer. Behalve mijn tuin. De aarde is des Heren. Behalve dit stukje grond, dat is van mij. Behalve dit stukje land, dat is van mij, zegt meneer Poetin. Oké. Maar de Bijbel leert, de aarde is van de Heren. Ook het huis wat je gekocht hebt, het is van de Heren. Ja, heb je er een ander voor betaald? Dat is een beetje dom. Goed. Oké, de aarde is van de Heren en al wat zij bevat. De wereld en wie er wonen. Oh, u bent ook van Jezus en de buurman is ook van God. Hier staat het. Het is van hem. Al wat zij bevat. Het goud, het zilver. Alles wat er in die grond zit. De olie. Nee, zeggen de Arabieren, die is van ons. Want toevallig woon ik hier. En hieronder zit gas. En hieronder zit olie. Van mij, rijke jippetee. Nee, zegt God. Dat is van mij. En waarom gaat alles mis? Als de Arabieren nou Jezus zouden kennen, hadden ze gezegd, oh Jezus, fijn dat hier olie in de grond zit. Wat mogen we ermee doen? Nou, gaat verkopen en dan kun je een heleboel arme mensen mee zegenen. Oh, dank u Jezus. Ja, kijk, dan zag deze wereld er anders uit, hè? Ja? Dan zag deze wereld er anders uit. Als je afvraagt waarom er problemen zijn, hier is het antwoord. Hoe ga je het oplossen? Nou, niet met de politiek. Nee, dat wordt helemaal niks. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Dan moet ik hem op groen zetten, geloof ik. En zou het moeten werken? Nee dus. Oké. Nou, staat allemaal goed. Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Maar volgens mij klopt het niet helemaal. Eens even teruggaan. Ja, toch wel. Nou, kun jij doen? Volgende. Ja, dan de volgende. Hef uw hoofden op, o poorten, en verheft u eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Volgende. Heft uw hoofden, o poorten, ja, verheft ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere van de legermachten. Hij is de koning der ere. Volgende. Oké, we gaan het vanmorgen even hebben over een bergwandeling met Jezus. Helaas René, het gaat niet over bergklimmen. Daarom het is voor iedereen weggelegd. Zelfs Nederland heeft een berg. De Vaalse berg. 321 meter moesten we op school leren. Maar een berg beklimmen, als we zouden zeggen, nou, weet je, de God die heeft het over berg beklimmen. En je hebt zuurstofmaskers en stijgijzers nodig. En touwen, dan zouden de meesten van ons afvallen. Maar hij spreekt over de bergen in Israël. En de meeste bergen waar de Bijbel dan over spreekt, dat is een beetje zoals hier. Dat zijn eigenlijk meer een soort ja, middengebergte, heuvels. Maar dat wordt allemaal bergen. Jeruzalem is gebouwd op bergen. Nou ja, als je daar gaat kijken, dan zie je niet een stad op bergen, maar die berg is een heuvel. Dus het is voor iedereen weggelegd. Volgende. Ja. Oké. Okay. Ik heb toch maar eventjes bijgezet hoe hoog die is. Maar wij mogen heel graag in de bergen wandelen. Dit jaar niet gedaan. Heb ik juist naar beneden gegaan. In de Indische Oceaan, een stukje naar beneden. Lekker bij de Monta's. Heerlijk. Maar normaliter gaan we altijd naar boven. Dit is de Chillo. En dat is heel leuk. Hoe lang doe je hier over? Nou, een uurtje of vier. Zo, vier, vijf uur lopen naar boven toe. En je ziet helemaal niemand. Dit is 40 kilometer van de Costa del Sol. En daar zie je helemaal niemand. Maar, ja, dan kom je al op zijn parkeerplaats. Er staat nog één auto. Die mensen gingen de andere kant op in echtpaar. En wij gingen naar deze kant naar boven. Nou, vier, vijf uur, vier uur lopen. En dan weet je weer dat je geen conditie hebt. En Kobe, ja, conditie is meestal beter dan die van mij. Even zitten hoor, even zitten. Even zitten. Maar uiteindelijk waren we helemaal boven. En dan heb je de prachtige uitzichten. En de absolute stilte. En je kijkt over alle drukte. En de gewone dingen van het leven. De ordinaire dingen van het leven. Daar is de hele Costa del Sol. Gaat daar uit zijn bol. Met de nodige drank. En dat is daar net achter die bergen die je daar in de verte ziet. Maar daar is stilte. Daar is het zuizen van de wind. Daar is een absoluut. Dat is zo fantastisch. Om de ervaring. Van de week keek ik nog. Afgelopen week keek ik ergens even kort een stukje over die Himalaya. En daar wil ik ook naartoe. En echt prachtig als je daar loopt. En die bergen. Dat majestueuze van God. Weet je wel. Dat is zo fantastisch. Enfin. En dan ga ik geen reclame maken verder. Maar we gaan het hebben over de geestelijke bergwandelingen. Want het is een bergwandeling met Jezus. En wie mag de berg des Heren beklimmen? Oké, waarom een berg? Waarom een heuvel? Dan gaan we eens naar kijken. Volgende dia. Genesis 22 vers 14. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Wie weet het nog, waar dit is? Moria, ja, Moria. Gemora, hè, dat zijn toetjes. Er zijn nog 21 betekenissen, maar doet er niet toe. De Heere zal voorzien in de berg Moria. Wat gebeurt er op die berg? Daar ging, daar had hij de opdracht. God die zei, ik zal je brengen naar een berg. Dan ga je zo vanmorgen zien, God leidt jou altijd naar bergen toe. En op die berg, daar moest hij offeren. Dan moet je al een verschrikkelijk offer brengen. Dan ben je bijna 100. En dan moet je ook nog een berg op. Ik ken mensen, en ik heb een aantal mensen in mijn praktijk regelmatig gesproken, die zeggen, nou die God van jou, als ik dit zo lees, die is niet normaal. Dat is niet menselijk. Die vraagt aan een 100-jarige die eindelijk een kind krijgt, of die dat kind nog wil offeren. En vervolgens vraagt hij hem, ik stuur je naar een plaats die je niet weet. Nou, dat is wel interessant, tenminste vind ik. En dan moet je onderweg met God uitzoeken waar die berg dan is. Moest Mozes in zijn relatie met God uitzoeken, waar moet ik zijn? Komt hij daar? Ja, dan moet je nog helemaal naar boven. 100 jaar. Nou, ik werk op het ogenblik in een verpleeghuis in Oostburg. Als je daar morgen zegt, jongens, we maken een busreisje en we gaan lekker de berg op. Yo. Met die oude mensen de berg op. Ja, God doet wel, hè. God doet het wel. Ja, waarom? Omdat God, God is. Wat denk je dat Abraham dan makkelijk naar boven ging met zijn 100 jaar? Je hebt mensen die 80 zijn, die zeggen, nou de berg op, dat zie ik niet meer zitten hoor. Nou, dan zie je het niet zitten. Maar heb je ook geen mooie uitzichten. Hoewel, ik heb nu een 3D-bril. Als je die opzet, dat zijn leuke ervaringen hoor. Dan zit je in de bergen en je vliegt overal en je zit onder water. En wauw, je kan overal eens helemaal rondkijken. Nou ja. Maar je ziet wel al die pixeltjes en zo, je ziet die stofjes en dat doet er wel een beetje vanaf. Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Waarom die berg? Waar wordt er voorzien? Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Een berg spreekt altijd over een hoge plaats. Dat is in de geestelijke wereld. Dat is een hogere plaats. Daar ben je niet zomaar. Daar is de voorziening. Niet bij de sociale verzekeringsbank. Dat is ook een voorziening. Voedselbank is ook een voorziening. Maar als jij met Jezus leeft. Ken je dat boek over die man die bad met God. Ik ben zijn naam vergeten. Een Engelsman. En hij had een kinderhuis. En ze dankte voor het eten. Het was in grote tijden van grote hongersnood. Ze dankte voor het eten wat er niet was. En er stopte een man voor de deur en met brood. En ze hielp hem en er was brood. Kijk, dan leer je bidden. Ik zeg niet dat dat de goede manier is. Want hongersnood is demonisch en duivels. Is duisternis. Maar de voorziening is bij God. Ik kreeg les van Randy Lechner. Randy Lechner is een Joodse man die tot bekering gekomen is. Hij gaf les over bedrijven en economie. En weet je, in de Bijbel staat, beproef mij toch met de tiende, of ik dan niet de hemelpoorten zou openen. Nou, oké, wat komt er door de hemelpoorten naar beneden? Nou, als jij niet met Jezus loopt, dan denk je van nou, ik ga hier 10 euro in doen, of ik ga mijn tiende betalen, 10 euro per maand of 1000 euro per maand, hangt er vanaf hoeveel je verdient. En dan gaan de hemelsluizen open. Open the floorgates of heaven. Wie zingt het? Allemaal wel, hè? Open de sluisdeuren van de hemel. En wat gaat daar doorheen vallen? Wat zei je? Regen. Zegen. En sommige mensen geloven dan dat als ze hier dan hun tiende betalen, dan gaat daar iets open en dan komen er allemaal euro's zomaar naar beneden. En dan geloven ze, verstandeloos geloven ze dat ze de loterij gaan winnen. Dat God dat gaat organiseren, dat jij de loterij wint. Nou, zulke onzinnigheid, echt, gooi dat overboord. Er komen geen euro's door die. Er komen geen euro's door. Kan God die maken? Ja, ik ken de mensen die zomaar euro's in hun portemonnee vonden. Van wie is al het goud? Van de Heere. Ach, geef mij een beetje. Kan die zo doen? Hij kan het zo doen. Geen enkel probleem. Hij is God. Hij kan alles doen. Maar weet je, deze man zei, God leeft door mij, in mij, door zijn Heilige Geest. En zijn Heilige Geest, die spreekt in mij. En zijn Heilige Geest geeft jou ideeën hoe je je vermogen kunt vermeerderen. Hij had hele interessante ideeën. Weet je, als je met God leeft, hij was al veel op hotels. En toen zag hij in Amerika, dat is al denk ik 20, 25 jaar geleden. In die hotels had je allemaal stukjes zeep. Hè? Als je op de hotel slaapt, krijg je een stukje zeep daar. Zo netjes in een plastic papiertje gepakt. En dat gebruik je dan één keer handen wassen. En wat doen ze met die zeep? Weer allemaal weggegooid. En hij kreeg een idee en God zei, begin een bedrijf en ga die zeep verzamelen. Dus hij begon een bedrijf en verzamelde al die zeepjes. En die ging naar allerlei andere hotels, ketens toe en zei, mag ik die zeepjes hebben? Jullie gooien ze toch weg. En hij verwerkte dat in een nieuw product en dat bedrijf liep als een tierenlier. Na een paar jaar zei God, verkoop het onmiddellijk. Nou, toen kon hij een paar honderdduizend dollar in zijn zak steken. En een paar maanden later zeiden die hotels, we verkopen die zeep niet meer, we gaan zelf hergebruiken. Kijk, als je met God leeft, weet je, op de berg is de voorziening. Er komen geen euro's uit de lucht vallen. Geloof die onzin niet. God geeft jou ideeën hoe je kunt besparen. God geeft jou ideeën waar je naartoe kan. God geeft jou ideeën over hoe je je vermogen kunt vermeerderen. Staat in de Bijbel. Nou ja, kom je straks maar naar me toe. Maar geloof dat er in de geestelijke wereld wordt te voorzien, zegt Jezus. Jezus zegt, waar maak je je druk om? Want het zoeken van de wereld gaat naar, waar zal ik me mee kleden, wat zullen we eten, wat voor auto kopen, wat voor dingen kopen, wat voor zus, wat voor zo. Na al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Hoeveel heidenen zitten nog in je? Nou, zit bij mij nog wel een stukje heidenen. Wat zullen we eten? Nou, dat vind ik niet zo lekker. Het zoeken naar het eten, het zoeken naar de voorziening, het zoeken daarna is van de heidenen, zegt Jezus. Maar maak je geen zorgen. Ik zorg voor jou. Maar dan moet je dan wel geloven. En dat is een proces van binnen hoe dat plaatsvindt. Op een gegeven moment weet je het, hij zorgt voor mij. Hij zorgt voor mij. Ik heb vrede, ik heb rust. En hoe het zal gaan, weet ik niet. Maar als ik bij hem werd, dan hoor ik dat woord, ik zorg voor jou. Maak je geen zorgen. Nou, dat is het eerste stukje de berg op. Volgende dia. En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Dat is tegen Mozes. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Dat was weer een andere berg. En Mozes was op die berg. En God zei tegen hem, je zult terugkomen en dan zul je mij dienen op deze berg. Het dienen van God is op de berg. Dat is die geestelijke wereld. Het dienen van God, Jezus zei, als niemand het ziet en jij doet iets voor die ander, dat is dienen van God op de berg. Want op de berg ziet niemand jou. Ja, Kobi zag mij en ik zag Kobi. Maar als je op de berg bent, dan ben je vaak alleen. Dat zal ik straks laten zien. Het is een eenzame plek. Waar niemand jou ziet. En niet iedereen staat te kijken. Oh, zegt een heel bovenzieke stipje. Ja hoor, die is aan het dienen. Nee. Niemand ziet je. Maar dat is juist, dat is dienen in de geestelijke wereld. Is als niemand het ziet. Dat is echt niet hier wat ik nu doe. Dat is ook dienen van God. Maar dat is het niet. Daar gaan mensen naar kijken. Het is dienen als jij in het verzorgingshuis loopt. Het is dienen van jou als je ziet, als je je ogen open hebt op je werk. Dan zeg ik, kom eens even hier. Jij zit niet lekker in je vel, hè? Dat is het dienen van God. Dat is het dienen van God. Dat zeggen van, oké, een kind in Afrika, die ga ik voor zorgen. Ik ga 30 euro per maand geven, zodat dat kind een fatsoenlijk te eten heeft, gekleed wordt, op een christelijk onderwijs krijgt en een toekomst heeft. Dat is dienen van God. Dat is dienen op de berg. Als niemand het ziet. Als niemand het ziet. En dan geen stiekem fotootjes maken. En op Facebook zetten. Ik heb al 15 kinderen waarvoor ik kan zorgen. Als niemand het ziet. De verborgen dingen. Maar ze zijn geestelijk, zijn ze hoog. Ze zijn niet laag, ze zijn hoog. Dat zegt Jezus. Als iedereen het ziet, wat voor eer heb je dan nog? Wat voor eer heb je als iedereen het ziet? Zegt Jezus. Maar als niemand het ziet, in het verborgene, en je vader zal jou belonen, publiekelijk. Maar laat dat maar aan hem over, of hij het nou doet of niet. Jezus zei, in het verborgene, de dingen, daar dien je God, op de berg, in die geestelijke wereld. En ik zal jou publiekelijk, dat is aan hem, en wanneer en hoe, dat moet hij maar weten. Maar dan gaat hij je belonen, staat er. In Matthäus. Volgende. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Wie mag die geestelijke ervaring met God zoeken? Wie mag die berg beklimmen? wie rein is van hart en zuiver, wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft of wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Oké, zijn er nog mensen die de berg op mogen? Ik ken er geen. Waarom? Romeinenbrief is heel duidelijk. Als Paulus schrijft, alle hebben gezondigd. Niet één is goed. Jij ook niet. Durf je te zeggen, ik ben niet goed. Dat zegt de Bijbel. We hebben allemaal Jezus nodig. En als Jezus jou gewassen heeft van binnen. Kijk, je hebt uiterlijke zonden, maar je hebt ook een boel stiekeme zonden. Je ziet niemand. Maar Jezus, als hij je schoon gewassen heeft, als zijn bloed jou gereinigd heeft van zonde, dan ben je rein van binnen en dan mag je de berg op. Iedereen. Maar je moet wel weten. Ik weet, Heere, ik mag naar u toe komen. Ik weet, Jezus, ik mag bij u zijn. Jij mag die berg op. Als je weet, nou, als je hier bent, en je weet, het zit niet goed met mij. Het zit niet goed tussen mij en God. Er zijn dingen die tussen mij en God staan. Vanmorgen maak het in orde. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En dan mag je die berg op. Dan mag je de berg op naar hem toe. Wie zal mag de berg des Heren beklimmen? Wie rein is van hart. Eens kijken, Psalm 24. Hè? En dan staat er achter in vers 5. Hij zal zegen ontvangen van de Heren. En gerechtigheid van de God van zijn heil. Dit is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Hij zal zegen ontvangen van de Heer. Als je naar Jezus toe gaat, als je naar God toe gaat, en je zoekt hem, dan ga je zegen ontvangen. Dat is het geslacht die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Vroeger, ik heb nog een staal, ik heb ze weer gevonden op internet. Merv en Merla Watson. Waarschijnlijk, sommigen kennen ze wel. Ze zijn heel erg Israel-minded geworden. Ze leven ook in Israël, geloof ik. Ze schrijven prachtige liederen, Hebreeuwse liederen. En ze hadden een mooi lied wat ik altijd mij aansprak. This is the generation. Dit is de generatie. Dit is de generatie die het aangezicht van God zoeken. Oké, wat zegt zoeken? Ja. Hetzelfde als die berg opgaan. Dit is een generatie, dit is de generatie die God zoeken. Behoor je tot die generatie die God zoekt? Volgende. Nou, dat is een beetje vaag. Dat is Jezus was dat, maar goed. Hij projecteert hier niet zo mooi in kleur. Een donker plaatje. Jezus, en toen hij de scharen weggezonden had, Jezus stuurt ook wel eens mensen weg. Nou, geen mensen, maar de scharen. Ja, een stelletje scharen, en de scharen weggestuurd. Okay. Toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Het is een actie van jou. Je vrouw, je oma, je kinderen, je doet het alleen. Wij zijn volgelingen van Jezus. Toen ik bij Maurice Cerullo was in de campagne, ik was nog pas bekeerd, nog niet zo lang, een maand of 2, 3. En dan ging naar Maurice Cerullo in Den Haag. En uiteindelijk bleef één woord, pang, dat kwam zo in mijn hart. If you want to follow Jesus, prepare to go alone. Als jij Jezus wil volgen, bereid je voor om alleen te gaan. En ik wist, ik moet die beslissing nemen. Weet je of Kobe meegaat, ja of nee? Ik moet Jezus volgen, ik ga hem volgen, ik zal mijn doel bereiken. Of Rini meegaat, ja of nee? Of Arjan meegaat, ja of nee? Ik heb een verantwoording naar God toe. Of Hell Capital ermee stopt, of doorgaat, of weet ik wat gaat doen. Niks mee te maken. Jij hebt een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Daar ben jij verantwoordelijk voor en niemand anders. Ja, de kerk dat. Houd toch op. Jij bent verantwoordelijk voor je relatie met Jezus Christus en niemand anders. Jezus ging alleen de berg op om zijn vader te zoeken. Hij was de hele dag bezig geweest en soms moet je dingen wegsturen. Moet je even zeggen, jongens, telefoon eruit, ik ben niet bereikbaar. Sorry, ik ben een weekend weg. De hele club is een weekend weg om God te zoeken als lofprijzers. Fantastisch, dat doen ze even alleen, zonder ons. Want wij hebben niet altijd de positieve invloed op hun. Nee, dat is zo. Dat zal ik je zeggen. Als jij hier enthousiast staat te profiteren, en vooral als je in het begin bent, dan zit je met zo. Oh ja, ja, hij vraagt het weer. Dat positief is. En dan sta je hier en heb je helemaal voorbereid. En dan ga je lied zingen. En dan zie je mensen zo. Zo is het leven gewoon. Zo is het leven als christen ook. Dacht je dat ze het allemaal mee eens zijn hoe jij leefde en wat jij zegt en wat je doet? Nee, zeker niet. Hè? Nee. Tenminste, als je Facebook leest. Zijn ze het er niet mee eens? Ja, zo is het leven. Het gros van de mensen interesseert jou helemaal niets. Zou een man ze denken. En dan kijken alle mensen naar me. Nou, kijk jij dan naar alle mensen? Nou, toch ook niet. Als ik over de Noordstraat loop, dan kijk ik niet naar alle mensen. Nee, denk nou soms wel eentje. Hé, leuk hoedje. Nou ja, meer niet. Maar die man met zijn vreemde hoedje, die denkt, nou, iedereen kijkt naar mij, naar mijn vreemde hoedje. Ja. Volkomen belachelijk. Grote vormen van hoogmoed. Maar hij loopt er met zijn hoedje op en denkt dat iedereen kijkt. Maar je kijkt helemaal niemand naar je. Er kijkt echt niemand naar je. Er zijn een paar mensen die kijken. En gemiddeld is het zo dat je, de meeste mensen, daar hebben niks mee te maken, die kijken niet naar je, ze interesseren helemaal niet in jou, helemaal niks. Geeft ook niet, zo is het gewoon. Dat is de wereld. Dat is normaal. En je hebt een paar mensen, die vinden je interessant. Oh, wat leuk, wat leuke denkbeelden heb jij, en wat ziet er leuk uit, en wat heb je een leuke hobby. Hé, we klikken wel met elkaar. Dat zijn een paar mensen. En je hebt ook een aantal mensen die vinden, nou die Ephraim, dat is een stomme kerel, een rare gedachte. En dan zit hij ook nog met, oh heb jij een kerk? Nou, ik moet niks van tegen. Ja, die zijn gewoon een heleboel dingen niet met je eens. Nou, dat is ook normaal. Maar dan moet je wel tegen kunnen. Los van dat alles, jij hebt een verantwoording om net als Jezus de berg op te gaan. Ik ben de hele dag bezig geweest. Dan kom ik thuis en ben ik moe van mijn werk. Wel, Jezus, als hij de hele dag bezig geweest was, met bevrijding, met prediken, met uitleg van wie de Vader was. En daarna ging hij de berg op, een heel stuk naar boven nog, en daar ging hij bidden. Oké, nou binnenkort is het boek klaar. The Price of Miracle Working Power is de prijs voor de wonderwerkende kracht van God. En als je dan afgevraagd hebt, hoe komt het nou dat als die bidt, dat er wel iets gebeurt en als ik bid... Ja, er gebeuren toch niet zoveel dingen. Nou, ik ben nu met mijn tweede plek op mijn been bezig. En ik zie hem langzaam verdwijnen. Maar waarom is het niet gelijk? Toen de discipelen baden voor de man aan de poort die vanaf zijn geboorte af verlamd was. Nou, dan was het niet heel lang. Voelt u al wat? Voelt u al wat? Gaat het wat beter? Heeft u al wat kracht in uw benen? Ja, kom maar overeind. Dus kijken, lukt het al om een beetje? Ja, ik voel dat het iets beter gaat. Nee, die man die sprong op. Hé, kan weer lopen. In één keer. Dat staat er in de Bijbel. Wow, waarom gebeurt dat niet bij mij? Nou, daar zijn antwoorden voor. Als je dat boek leest, wat ik dan vertaald heb vanuit op het internet, kan je het zo lezen als je Engels leest. En ik heb er wat vragen bij gemaakt, als reflectiepatroon. Dus dan kan je met elkaar, je kunt het op je groep behandelen, je kunt het ook persoonlijk eens lezen. Dan weet je, toen ik het las, denk ik van, oh ja, nou snap ik het, God. Ja, het wordt me langzaam duidelijk waarom dat bij mij niet zo is. En bij Maurice Rulo wel. Ja, ik ben Maurice Rulo niet. Nee, maar God die zou willen dat ik als Maurice Rulo was. Daar staan antwoorden in. Binnenkort kun je het kopen. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Onthoud deze zin. Als jij echt met Jezus wil wandelen, bereid je dan voor op alleen gaan. Als God mensen om je heen geeft, die zeggen van, hey, Kors, ik heb hetzelfde in mijn hart, zullen we samen optrekken, des te fijner. Halleluja. Maar ik ben niet afhankelijk. Ik ben niet afhankelijk van Rini. Ik ben niet afhankelijk van Arjan. En zij niet van mij. Ja, dat is zo. Als je dat denkt, stop het vanmorgen. Want je raakt teleurgesteld. Je raakt teleurgesteld in kerk. Je raakt, en kerk is mensen. Je raakt teleurgesteld in andere mensen. Ja, ik had gedacht dat. Ja, dat moet je niet denken. Hier staat het in de Bijbel. Prepare to go alone. En als mensen met je meegaan en die wil God graag geven, maar je bent er niet afhankelijk van. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Volgende. Overdag leerde hij in de tempel, doch de nachten bracht hij buiten door op de berg, de Olijfberg. Overdag leerde hij en 's nachts was hij op de berg. Nou, zijn jullie even blij dat je in Zuid-Vlaanderen woont? Noem de berg niet op. De Zeedijk. Dit is ongelooflijk, hè? Dit is ongelooflijk. Ja, dan raak je toch overspannen. Jezus, dit gaat niet goed hoor. U raakt burn-out. Dat zei zijn moeder ook. Jezus, gaat niet helemaal goed met u. U hebt geen tijd om te eten. Ik ben maar met die mensen bezig. Ik ben maar aan het bidden voor die mensen. Aan het bevrijden, aan het genezen, ze helpen. En dan 's nachts ga je nog de berg op en dan ga je alleen bidden. Dat is het leven van een christen. Als je echt een volgeling van Jezus bent, alleen. Als je wil weten waarom er niet zoveel gebeurt in je leven, alstublieft. Antwoord. Antwoord, want Jezus deed het wel. Hij leerde hen in de tempel, doch de nachten bracht hij buiten door. Ja, dan staat het natuurlijk wat warmer als hier. Hij is ons voorbeeld. De volgende. Hij bad 's nachts alleen op de berg. Wanneer was de laatste nacht die je doorgebeden hebt? Wanneer was jouw laatste nacht dat je de hele nacht voor mensen gebeden hebt? Denkt niemand, hè? Ja. We zijn wel volgelingen van Jezus. Uitdaging, hè? Ik leg dat niet als een veroordeling. Maar wij vragen ons wel eens wat af in ons leven. Waarom God en hoe kan het nou? En waarom God en zus en zo? Maar ik denk dat het ook goed is te kijken. Dan zegt God, wees als Jezus. Wees als mijn zoon. Ik heb je de kracht gegeven, hebben we net gezongen. Ja, maar ja, dat Jezus fluitend de berg op gaan. Heel de dag gesproken met mensen, allemaal moeite, heren dit en heren zus en daar en die, discipelen die ze ervan af moesten houden. Nou, even eten en dan, hey, we gaan de berg op, hey, even bidden boven, wauw. Nee, dat was vermoeiend. Hij was moe. Bij de vrouw bij de put staat er ook, hij was moe. Hij was een mens zoals wij. Een lichaam zoals wij. Hij kon vermoeid zijn. Hij moest op zichzelf letten. Hij moest tijd voor zichzelf nemen. De scharen wegsturen. Zodat hij met de Vader kon zijn. De volgende. Na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee. En bracht hen apart op een hoge berg. Die andere bergen waren gelukkig niet zo hoog. Maar Jezus, we willen ervaring met u. Jezus, ik ga echt voor een ervaring met u. Dat is goed. Laat die andere discipelen hier. Ik neem jullie mee. Die berg. Ja, maar nou laat dan maar zitten. Nee, die hoge berg. Nee. Wat zei u? Een maand vast, hè? Ja, nee, die berg is te hoog voor mij. Wat zei u? Ontslag nemen? Nee, dat is de hoge berg voor mij. Wat zei u? Alles stoppen voor een maand? Niks meer doen? Nee, die berg is te hoog voor mij. En hij bracht hen mee en bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En 6 dagen later nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes mee en leidde hen een hoge berg op. Oh, het staat er 2 keer. Ja, oké. Nou, schijnbaar wil de Heer het benadrukken. Copy-paste, 2 keer opgedrukt. Dit is wel een hele bijzondere ervaring. Weet je, wie verlangt er naar een bijzondere ervaring met Jezus? De meeste van ons wel, omdat we van hem houden. We hebben hem lief, we willen graag iets voor jullie. Ik denk dat het tijd is dat jullie op moeten gaan staan. Maar God heeft jullie alle twee een heleboel gegeven. Van binnen leeft er ook van alles. En bij jou zie ik dat sterker als bij hem. Er leeft van binnen iets. Iets met Jezus. En je wil graag dieper en verder met hem. Maar het is gewoon tijd om op te staan en iets te gaan doen. En hem te proclameren. Om samen te gaan bidden. En zijn naam uit te spreken over Sluis. Ja? Even tussen. Wil je een speciale ervaring met God? Dat is een hoge berg. Kost je wat? Dat is gewoon zo. Het is niet zo, ja, ik wil een speciale ervaring met God. Kom maar naar voren, kost wel voor je bidden. Boom. Nou, we gaan een speciale ervaring met God komen. Nee. De Heilige Geest woont in jou. En als jij een bijzondere ervaring met God wil, dan zal hij jou er brengen. En hij laat zien wat die hoge berg is en hoe je daar omhoog moet komen. Wat dat voor jou betekent. Mag de volgende? Ja, zo moet dat ongeveer geweest zijn. Wie weet wie die twee mannen waren daarnaast? Mozes en Elia. Ja, volgende. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei, klim hierheen op. Nou, dat zal ik me even niet nadoen. Hè, want... Mooi hè, dat God, die spreekt daar met een stem als een bazuin. Bazuin! En wat zei die stem? Klim hierheen op! Ja, ja, ik wilde een geestelijke ervaring. En toen sprak God zo. Oh, waar is de uitgang? Klim hierheen op. Tegen wie zei hij dit? Johannes, hè? De apostel Johannes op Patmos in de openbaringen. Ja, die had al hele speciale ervaringen. En toen zei God nog, klim hierheen op. Er was een deur geopend in de hemel. Oké, hoeveel van u hebben wel eens een deur geopend gezien voor je in de hemel? Stap 2 is, klim hierheen op en stap door die deur. Ga door die deur. Klim hierheen op naar die deur. Weet je, als ik zo in de loop van mijn leven om me heen kijk, hoeveel christenen er weggezakt zijn, wat niks meer is. Dat vind ik heel triest. Maar dat heeft hiermee te maken. Wil ik die berg beklimmen? Wil ik met God gaan? Ben ik bereid alleen te gaan? Ben ik bereid alles op te offeren? Ben ik bereid een inspanning te leveren? Ben ik bereid te geven wat hij vraagt? Te doen wat hij zegt? Dat heeft er alles mee te maken. Weet je, we hadden het net over een gewoonte. Maar ik zie dat er bepaalde gewoontes zijn. Weet je, een gewoonte is gewoon gedrag. Ik doe iets op een bepaalde manier. En als je 10 keer of 20 keer dat gedaan hebt, dan is het de gewoonte. En als de gewoonte is, is het een kracht die je bijna niet meer... Hè? 1 keer ben jij begonnen met... Ik zal je zeggen, roken is voornamelijk een gedragsgewoonte. Dat heeft allerlei oorzaken. Ik zeg altijd, nou, tegen mensen zei ik dan van om spreekuur van... He, als ik zo doe, he, als ik zo nog een beetje zo, ja. Zie ik ook een boel vrouwen doen zo, die zitten in haar, maar dan, moet je niet meer doen joh. Dat is goed, bedankt, ik zal het niet meer doen. Opgelost. Het is gewoon een gewoonte, nou stop het dan, stop het. Oké, bedankt, ik zal het doen. Dat is een kracht hè. Dat is een enorme kracht. Ik heb daar natuurlijk veel over gelezen, over met name met roken. Maar een heleboel mensen hadden liever een maand geen seks dan dat ze stoppen met roken. Ja. Er stond een hele lijst, wat zou je daarvoor over hebben? Nou, dan kom je niet ver. Want het is zo'n kracht. Als jij de gewoonte hebt om één keer in de twee weken ga ik naar de kerk. Ja, het is een beetje vermoeiend en zo, dus het hoeft niet altijd. Dus doe, ja, wat betekent het nou dat ik daar kom? En ik voel me er ook wel goed bij als ik niet elke zondag ga. Daar voel ik me wel goed bij. Het voelt goed, ja. Dit voelt ook goed, ja, natuurlijk. Dit is ook goed, hè. Voel ik me veel beter, minder spannetjes. Die pilletjes slik, zo, dan voel ik me een stuk beter, man. Dus het wordt een gewoonte. En als je dat 3, 4, 5, 6 keer, dan is het een gewoonte. Moet je het dan stoppen? Dat is moeilijk. Ja, dat is een hoge berg, hoor. Om daar vanaf te komen, om die slechte gewoonte. Poh, dat kan je niet alleen. Daar heb je nog anderen bij nodig ook. Dan moet je zeggen van, oké, bid voor mij, help me. Ik moet hier vanaf. Want het is gewoon een gewoonte geworden. Dat is leuk. Daarom hou ik van andere culturen. In andere culturen zijn andere dingen een gewoonte. Die bij ons weer geen gewoonte zijn. Want cultuur is gewoon dat wat we met z'n allen geloven, denken en daarom ook doen. En dat is een gewoonte geworden. En zo gedragen we ons. Ja. Dus eerst als je opvalt in Nederland, dan zijn die lijntjes weer keurig op de weg. Geef niet, die lijntjes zijn wel mooi. Maar de mensen die erop zitten. Als je altijd hard rijdt. Als je altijd hard rijdt. Ja, ik weet wel dat ik iets te hard rijd. Ik weet dat ik het doe. Ik weet, maar ik vind het moeilijk. Maar ik rij, ja, ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja. Maar als je één keer te hard rijdt, het voelt lekker. En je wordt niet bekeurd. Als je nou gelijk gepakt werd, hè, dat zou heel mooi zijn. Dan doe je het nooit meer. Ik ben er wel voor om gelijk hard te slaan. Pas, gelijk €500. Doe je nooit meer. Doe jij leven, doe je nooit meer. Nou, ja, we hebben er wel begrip voor hoor. Ja, ja, ik had druk en ja, ik zat even niet op te letten. Gewoon pat, klap. Ja. Helpt. Ik zie het in Singapore. Er gooit niemand iets op de straat. Waarom? €50. Steek je naast de zebra over, €50. Nou, ga snel hoor. Gaat heel snel. En dus doet niemand het. En het is een gewoonte geworden om gewoon over de zebra te lopen. Het is een gewoonte te worden om niet te hard te rijden. Dat is ook een gewoonte. En als iemand dan zegt, je moet een keer hard rijden. Ja, dat durf ik niet. We hebben als gewoonte om geen onrein vlees te eten. Dat is een goede gewoonte. Dan zegt God, oké, dat is beter voor jullie. Zei hij tegen de Joodse mensen. En toen zei hij tegen Petrus, en nou ga je onreine dieren eten. Dat kan niet, dat kan niet. Oh, lacht hij helemaal. He? Grappig. Het zijn hoge bergen die je moet nemen om ergens van af te komen. Laatste, denk ik. Ja. Ja. Trap naar de hemel. Ben jij, behoor jij tot die generatie die God zoekt? En waarom die moeite? Waarom heb je nou geen preek dat zegt, nou, waarop je zegt, nou, laat iedereen naar voren komen, dan gaan we handen opleggen en dan krijgt iedereen, die krijgt een geestelijke ervaring. Waarom begint God nou over bergen? En waarom begint hij nou over het beklimmen van bergen? Het omhoog gaan, de berg op, moeilijk. Waarom die prijs? Wel, er is maar één reden en die hebben we net gevierd. Dat is omdat Jezus een prijs betaald heeft voor jou. En liefde moet altijd van twee kanten komen. Al zo lief had God jou, dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. En wat vraagt hij van jou? Dat je hem lief hebt. Dat je je eigen leven aan hem geeft. En als je gedoopt bent, dan heb je gezegd, niet meer mijn ik, mijn oude mens is. Ik wil dat hij doodgaat, laat het zo maar zeggen. Want bij allemaal is hij nog springlevend ergens van binnen. Als je op het goede knopje drukt, dan zie je hem zo, poem, dan staat hij zo uit de dood op. Als mensen bepaalde dingen tegen je zeggen, dan komt een knopje en poem, daar is die oude mens weer. Ja, ik ben nu helemaal van het hardrijden af. Maar je hoeft maar een bepaalde iemand op de weg te hebben die op een bepaalde manier tegenover jou reageert. Ja, zo is het. Weet je, God heb je lief. Zullen we gaan staan? Weet je, zie dit als een uitdaging. Ik weet Ik weet dat je gewoon verlangt. Ik weet dat je verlangt naar diepere ervaringen met God. Dat je af en toe roept, God, waar bent u nou? Ik doe wel al die dingen en ik doe wel aan lofprijzing en ik zing mee en ik ga wel naar die kerk toe. Ik kom ook op een kleine groep. Maar God, waar bent u? Jezus, waar bent u? Waar zijn de ervaringen met u? Waar zijn die ervaringen? Those were the days, ja, toen. Nee, vandaag is de dag van het heil, zegt de Bijbel. Nu is de aangename tijd van God. Nu. Niet morgen, niet een jaar geleden, maar nu. En het is aan jou de beslissing om nu te zeggen. Ja, God. Ja, God. Ik ben bereid. Ik heb die ervaringen nodig met u om verder te gaan. Ik heb die ervaringen nodig met u, Jezus, om te leven. Ik heb die ervaringen met u nodig om echt uw volgeling te kunnen zijn, Jezus. Jezus, het is zo, ja, zo vlak geworden. Het is letterlijk vlak in mijn leven. Maar ik wil die berg op. Ik wil u ontmoeten. Ik weet, mijn zonden zijn me vergeven. En ik mag die berg op. Om daar van u te ontvangen. Over mijn voorziening. Over mijn toekomst. Over mijn genezing. Over mijn bediening. Of gewoon dubbel liggen met u, Jezus, van het lachen. Of een visioen krijgen van u, Jezus. Een beeld over de toekomst. Met u in extase zijn. Dansen en springen van vreugde. Hart in tongen bidden thuis. En midden op straat. Jezus. Jezus. Wie heeft de stem van God gehoord vanmorgen door deze prediking heen? Mag je hand opsteken? Oké. Vader, in de naam van Jezus, Heilige Geest, Heilige Geest, ik dank u dat u die beslissingen ziet op dit moment. U ziet de beslissing van het hart. En ik dank u wel, ik dank u Jezus, ik dank u Jezus. En Vader, in de naam van Jezus, ik bid dat uw Heilige Geest de kracht geeft om die berg op te gaan. Dat uw Heilige Geest de kracht geeft om te zeggen nee. Om de massa's weg te sturen. Om dingen weg te sturen. Om jezelf apart te zetten. Om met hem te zijn. Om met hem te zijn in de nacht. Om met hem te zijn in gebed. Om hem te ontmoeten op de berg. Vader, in de naam van Jezus, en ik beloof je. Daar op de berg, daar draag jij een zegen weg. Dat geslacht is gezegend. Zij die zijn aangezicht zoeken. Dank u, Jezus. Heb je op een andere manier voor iets anders nog gebed nodig? Dan mag je nu naar voren komen. Dan ik weet niet of ze nog wat gaan tokkelen op de gitaar of een profetisch lied gaan zingen. Dan wil ik voor je bidden dat God je aanraakt.
En ook als jij hier bent en je hebt nog nooit een beslissing genomen voor Jezus Christus. Een hartsbeslissing van Heer, hier ben ik.